Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Oké, overnieuw. Kunnen we beginnen?
Ja.
Echt niet beginnen?
Zeg maar, zijn we eigenlijk al begonnen?
We zijn eigenlijk al begonnen.
Ja, as always.
Staat allemaal op tape, Ellen.
Beginnen dan.
Ik
vroeg me af of ik hier nu met tegenzin zit of niet. Ik heb al meerdere keren me voorgenomen nooit meer over Sylvia Plath te schrijven. Op een of andere manier is die mythologie van haar te bekend, te legendarisch. Voelt het altijd aan alsof je moet uitspreken voor of Sylvia of juist voor team Ted Hughes. Dat je het altijd moet hebben over de schuldvraag rond haar dood. Dat je het gevoel hebt alsof decennia feministische literaire kritiek met je over je schouder meekijken. Maar dan elke keer is het toch alweer een gekke nieuwe aanleiding. Heeft Connie Palme een roman over Hughes en Plath geschreven? Of maakte me de Groene een feministische leeslijst? En trek ik weer het korte loodje en heb ik de taak om over Plath enig roman te schrijven? De glazen stolp. Of bijvoorbeeld vorig jaar toen El Alvarez overleed. Een van de laatste mensen die Plath bij leven heeft gezien. En zichzelf nooit heeft vergeven haar wanhoop niet gezien te hebben. Ik kan het niet ontlopen en misschien moet ik dan ook maar nu gaan toegeven dat ik het inmiddels ook niet meer heel erg vind, kwam ik eigenlijk achter. Tenminste, want toen de nieuwe biografie van Plath uitkwam, nu net, De Rode Komeet door Heather Clark, betrapte ik mezelf voor het eerst dat ik eigenlijk niet kon wachten om het te gaan lezen. En waarom ook niet, het verhaal van Ted en Sylvia heeft drama, het heeft verzengende liefde, het heeft prachtige poëzie en heeft een vrede afloop. Na haar dood schreef Ted Hughes aan een vriendin: ik wil nooit vergeven worden. Ik bedoel niet dat ik een openbare tempel van rouw en wroeging zal worden. Eerder het tegendeel. Maar als er een eeuwigheid is, ben ik daarin verdoemd. Sylvia was een van de grootste, oprechtste geesten. En in de laatste maanden werd ze een groot dichter. En geen andere vrouwelijke dichter, op Emily Dickinson na, kan aan haar tippen. Kortom, we zijn er weer.
Hallo.
Je beste vrienden.
Ja. Hi.
Boeken FM, de literaire podcast.
Het was zo gezellig.
Ja. De literaire podcast over boeken en hun inhoud. En deze week hebben we de Plathcast. En ja, we gaan door met podcast woordgrapjes maken, totdat we gewoon niet meer kunnen. We gaan het deze aflevering hebben over Ted Hughes en Sylvia Plath. Over wie ze waren, wat ze schreven, hoe hun mythologie tot stand is gekomen en hoe hun reputatie door de decennia heen is veranderd. Dit doen we aan de hand van de nieuwe biografie van Heather Clark, Rode Komeet. Verschenen bij de Arbeiderspers, vertaald door iets van 51 vertalers. Waaronder Aad Jansen, Astrid Staartjes, Bart Gravendaal, Marianne Palm, Nanny Plasman en Nicole Zegers. En we doen het aan de hand van Kraai, de bundel van Ted Hughes, die nu voor het eerst in twee dagen editie verschenen is bij de Bezigbij. Vertaald door Daan Doesburg. Ik ben Joost de Vries en bij mij zitten Bob Kappo, boekverkoper at large.
Hi Joost.
En daarnaast op anderhalve meter Ellen Dekwiets, dichter, columnist voor NRC.
Hi.
Hey Ellen, jij wilde beginnen met een trigger warning.
Ja, want ik heb wel eens lezingen ook gegeven over, niet alleen over Plath, maar ook over mensen die net zoals Plath zelf voor een einde kozen. En lieve luisteraar, bij die lezingen, als je het hebt, we gaan het in deze podcast ook een aantal keren hebben over zelfdoding. En mocht het nou zo zijn dat je dat moeilijk vindt of niet goed trekt, dan adviseren we je eigenlijk om deze aflevering misschien even te skippen. We zullen er waarschijnlijk wat dieper op ingaan. Er zullen misschien wat gevoelige dingen behandeld worden. Dus dit even als een disclaimer. Dit gezegd hebbende, fijn dat je luistert op naar de plafkast. Ja, het is voor mij natuurlijk een enorm feest. Vorige keer hadden we al een poëziepodcast.
Ja, dit gaat wel heel ver hoor. Twee keer poëzie achter elkaar.
Ja, nou, ik ben gewoon bezig met het usurperen van deze podcast voor de poëzie. En nee, je zei het al, Joost, Plath en Huge, dat zijn eigenlijk twee mensen die nauwelijks introductie behoeven, maar dan ogenschijnlijk. Als ik heb een aantal keren college mogen geven op de Unie. Als ik dan aan de masterstudenten literatuur vroeg van jongens, wat weten jullie van Sylvia Plath? Dan zeiden ze in koor, die heeft zichzelf vergast. Niemand had het over haar werk. Nee. En toen ik op een gegeven moment vroeg van, nou, ze was een dichter en een romancier. Welke boeken heeft ze geschreven, welke gedichten? Een paar kwamen met de Belljar nog op de proppen. Niemand wist eigenlijk meer dan 3 gedichttitels te noemen. En dat is eigenlijk triest. Haar dood is beroemder dan haar werk. En daarom vind ik het belangrijk dat er nog altijd biografieën verschijnen, waaronder die van Heather Clark.
Dat is altijd een van de moeilijke dingen van schrijvers en kunstenaars. Tijdje terug verscheen er een boek over Zwageman. De auteur is me even ontschoten. Yeah. Remy.
Nee, Arielle Veerman.
Nee. Van een letterkundige. Nou, in ieder geval. Maar op zich een hele goede lezing van het werk van Zwageman. Maar elk boek werd dus naar zijn zelfdoding toegeschreven. En dat is soms het moeilijke in de mythologie van historische figuren. Dat als je weet hoe ze om het leven zijn gekomen, dat dan alles opeens in het teken daarvan komt te staan.
Ja, de bepaalde stukken van het leven veranderen in kruiswegstadia, vind ik. En zeker als je kijkt bij een zelfgekozen levenseinde. Ik heb zelf een tijdje geleden de verzamelde gedichten van Zwageman mogen inleiden. En ik had het met derden over. Die zeiden, ja, je kan in die eerste bundels
al zien
dat hij later zichzelf zou doden. En ik van, ja, maar die bundels gaan niet alleen over de dood. Die gaan ook over levenslol, taalvreugde. En mensen zijn meer dan hun zelfdoding. Wij zijn ook meer dan onze dood. Ik kan me daar ontzettend over opwinden.
Ja, wat gek is, dat idee heb je ook al vaak. De zelfdoding is ook maar een momentopname, gek genoeg.
Ja, het is wel zo dat het een.
Ja, het is heel definitief. Ja, maar
ik weet nog wel dat toen dat met Joost Zwageman, dat er een tafel vol zat bij De Wereld Draait Door. En dat er meerdere mensen zeiden van, hij zal nu al spijt gehad hebben. Dat vond ik dan ook weer zo. Dat had ik heel erg veel moeite mee. Dat ik dacht, ja, wie jullie ook al kennen misschien heel goed, wie zijn wij of jullie om daar iets over te zeggen? Het is echt. Het is een keuze van iemand en hopelijk in de meeste gevallen echt een bewuste keuze.
Nou, dat weet je natuurlijk nooit.
Nee,
maar dat bedoel ik met, het is op een bepaald moment was het een bewuste keuze. Maar ja, je weet nooit, er is geen, nou ja, goed, je kan er niet op terugkomen.
Ja.
Feit is, lieve mensen, dat er nog steeds de neiging bestaat om op basis van een persoonlijke beslissing in het leven het werk van de desbetreffende persoon in een zeker licht te lezen. En dat is zonde, want daarmee doe je het werk tekort. En ook de betekenis die het werk had in de tijd waarin het geschreven werd en de auteur in kwestie nog leefde. Het is met veel Amerikaanse lezers ook zo dat ze nu David Foster Wallace zichzelf een paar jaar geleden het leven benam. Dat ze heel anders naar Infinite Jest en naar supposedly funny thing that I will never.
A supposedly fun thing I'll never do again.
Yeah. Kijken. Dus, het is zonde. Maar weet je, in het geval van Sylvia Plath ontkom je er eigenlijk niet aan om het ook over de dood te hebben, maar ook hoe die dood haar werk later heeft laten inkaderen door feministische literatuurkritiek en door de mensen die bleven leven, haar nabestaanden en die zelf ook gingen schrijven.
Ja, want grofweg denk ik kan je, ik weet niet of jullie daarmee eens zijn, kan je haar leven zeg maar in 3 happen knippen, waarvan het eerste deel is zeg maar haar leven van, nou, ze is geboren in 32. Zeg maar haar leven tot 56, dat ze op Cambridge, ze is Amerikaans, gaat op Cambridge studeren, ontmoet Ted Hughes, wordt meteen daverend verliefd op hem, bijt hem in zijn wang, zoenend. Nou, en tot dat moment, dan heb je haar leven met Ted Hughes. En volgens heb je haar naleven, wat eigenlijk gewoon, ja, hoe zij in de, want dat moet je meteen erbij zeggen, haar meest succesvolle gedichtenbundel, Ariel, is na haar dood verschenen. Dus op een bepaalde manier, al het succes dat ze heeft gehad, heeft ze bij leven amper meegemaakt.
En waar ze zo naar verlangde.
Ja, dus eigenlijk was mijn idee van, kunnen we haar leven in 3 stukken doen? En dan kunnen we volgens mij ook makkelijker in de podcast doorheen.
Ja, dat lijkt me een goed idee. En zullen we dan gewoon eerst maar even haar leven schetsen, haar levensloop en dat van huge, ja.
Ja,
Sylvia Plath, geboren op 27 oktober 1932 in Boston, Massachusetts. Zij was de dochter van een hoogleraar. Oh jeetje, wat was die? Biologie? Nee, wiskunde?
Natuurkunde, toch?
Natuurkunde.
Ja, Otto.
Otto, hele,
ja, dat was die, Otto.
Hele slimme man. Haar moeder Aurelia, ook iemand die op universitair niveau excelleerde. En Sylvia komt van twee kanten, van Duitse en Oostenrijkse immigranten komaf. En dit was een meisje, ze excelleerde ook op jonge leeftijd al. Op haar 8e debuteerde ze met haar eerste gedicht in de plaatselijke wijkkrant. Ze hadden topcijfers op school. Die sprak alsof ze met een woordenboek in de mond geboren was. Het was iemand waarmee je meteen kon zeggen, waarmee ook mensen die haar in haar jeugd meemaakten zeiden van, die is voor grote dingen bestemd. Maar als je begaafd bent en een vrouw in Amerika en je groeit op in de jaren 30, 40, 50, dan heb je een probleem. En voor iedereen die de populaire Netflix-serie Mad Men heeft gezien, weet dat ook. Voor een vrouw was er een ander levenspad uitgestippeld in der tijd dan voor een man. Trouwens in der tijd, die tegenwoordig nog steeds in Amerika en in Nederland trouwens ook. Maar goed, even hier naar terug. In de jaren 50, dat waren de jaren waarin Plath volwassen werd en een jonge vrouw was, werd er van vrouwen namelijk verwacht dat ze niet carrière maakten, dat ze niet gingen excelleren op een zeker vlak, maar dat ze meegaand waren, droomden van het huwelijk en het verschonen van luiers. Waar je in moest uitblinken waren geen academische vaardigheden, maar simpelweg ondergeschiktheid. En een goede vrouw wijdde haar leven aan anderen en niet aan zichzelf, laat staan aan schrijverschap. En daarmee is eigenlijk, denk ik jongens, de allergrootste spagaat van het leven van Sylvia Plath gelegd. Want we hadden het in een van onze eerdere afleveringen al over de uitdrukking, you can't have your cake and eat it. Sylvia wilde die cake. Die wilde en moeder worden en dat gezin hebben en een briljante carrière. En dat in een tijd die voor vrouwen op zijn best een soort light versie was van Gilead uit The Handmaid's Tale. Joost.
Ja, maar volgens mij, daar kan ik natuurlijk weinig tegen inbrengen. Maar wat je denk ik wel naast moet zetten is, want dit lijkt, als je het zo zegt, dan lijkt het gevaar van de feministische lezing van haar leven ook heel makkelijk op de loer te leggen. Dit is natuurlijk ook gewoon iemand, een dochter van een rare vader en een rare moeder, waar ze een hele gecompliceerde band mee heeft.
Vader overleed toen ze 8 jaar was.
Ja, en dat was natuurlijk gewoon een soort van de grote streep door haar leven op dat moment. Dat is denk ik ook iets waar heel veel van haar poëzie later over ging. Haar bekendste gedicht, of een van haar bekendste, is natuurlijk Daddy. Yeah. Echt een bizar gedicht. Ik denk dat we straks al iets uit gaan voorlezen.
Gaan
je hebt ook een stuk
voorlezen.
Vertaald. Yeah. Waar ze echt die vader, ja, zoveel van hem houdt dat ze hem haat eigenlijk. En dat ze zegt van, ik volg je het graf in, gewoon om bij je te zijn.
En dat is natuurlijk de frustratie van verlatenheid. Want toen ze 8 was en haar moeder vertelde haar van, ja, je vader is dood, zei ze, nu ga ik nooit meer met God praten.
Ja.
Maar ik vond dat ook, dat was in de rest van het leven zag je dat ook steeds. Ook in al haar ruzies later met haar moeder was het altijd, het was de meest verwerpelijke vrouw op aarde. Maar aan het eind wilde ze altijd weer soort zichzelf in haar schoot werpen.
Precies.
Want je bent wel mijn moeder en ik hou van je en het spijt me. En dat vind ik wel, dat vond ik wel erg indrukwekkend om te lezen. Steeds die ambivalentie in haar.
Ja, maar daar komen we dan al zo meteen pas op. In dat naleef van Plath speelde die moeder natuurlijk ook een hele grote bepalende rol.
Ja, en
Maar daar komen we denk ik zo meteen pas bij.
Sylvia's leven was eigenlijk tot en met ze naar Cambridge ging toen ze een jaar of Joost 24 was.
Ja.
Ja, was eigenlijk een aaneenschakeling van drie dingen. 24, daten als een malle, weet je wel.
Ja, heel veel jongens.
In die tijd als zij Tinder had gehad, had ze een verzwikte duim van het
swipen. Ze had hem uitgespeeld, Tinder.
Totaal
ze was de eindbaas van Tinder.
Maximale bereikbaarheidsstraal, weet je wel, van 500 kilometer. Ja, ze had het gedaan en dit is geen slut shaming. Dit is gewoon iemand die heel erg op zoek was naar avontuur, naar liefde, die ook ontzettend gefrustreerd was over de dubbele seksuele moraal. Op een zeker moment kreeg ze van een psychiater ook een pessarium voorgeschreven, omdat ze gewoon zo ongelukkig was dat ze maar met niemand naar bed kon. En iedereen die wel eens tiener is geweest, behalve Bob die seks haat, die, nee, ik plaag jou, Bob,
dat
is heel onaardig.
Ik heb het zelf gezegd.
Ja, en niet alleen voor zichzelf, ook voor alle andere mensen. Die zegt, Bob klopt op de deur en denkt,
ja. Mag niet. Ik kom uit Veenendaal. Eerst trouwen. Ja.
Maar het zit natuurlijk ook heel erg. Laten we daar dan even naar gaan. Jullie hebben vast De Glazen Stolp gelezen.
Zeker weten.
Dat is een redelijk autobiografisch verhaal. Het begint... Gek genoeg is dat... Ik heb eerder dit jaar een bloemlezing gemaakt van het werk van... ik had het naam nog, Joan Didion. Dames en heren, ik ben Joost de Vries. Ik weet mijn naam nog. En Joan Didion heeft, gek genoeg is die een jaar ouder dan Plath. En die heeft hetzelfde gehad. Namelijk dat hij ook via een schrijfwedstrijd een stage heeft gewonnen bij zo'n damesblad in New York. En daar schrijft Sylvia heel uitgebreid over in haar, dus haar enige roman. The Bell Jar heet in het een geweldige openingszin uit mijn hoofd dit hoor. It was the summer they killed the Rosenbergs. Daarin zit al een hele vooruitblik op het boek. De Rosenbergs, waar zo'n spionage... Een man en vrouw die gearresteerd waren voor spionage voor de Russen. Hoogverraad, ze waren betrokken bij het atoomprogramma. En die heeft hebben de elektrische stoel gekregen. Wat nog steeds heel tendentieus, dubieus proces is voor historici. En dat werpt meteen helemaal vooruit op de roman, want... De roman eindigt er ongeveer mee dat zij elektroshocken krijgt... omdat ze in een zware depressie zit. En toen dacht ze nog van, dat is de methode om eruit te komen. Maar goed, in ieder geval, dat boek is wel een soort van grappige knip zit erin. En je kan het dus, en dat laat dit boek van Helen Clark ook mooi zien... die trekt alle parallellen tussen die roman en het leven. Maar daarin wordt helemaal, Ellen, wat jij net ook vertelde... dat ze dan in New York is en allemaal vriendjes... En die vriendjes willen allemaal dat zij gewoon maagd blijft tot het huwelijk, want dat hoort zo. Terwijl ze zelf er allemaal meisjes op nahouden en allemaal dingen doen achter gesloten deuren.
Ja, ze zijn druk bezig met de horizontale lambada.
Ja.
En,
maar ik vond niet alleen dat de jongens gewoon snel kwamen en gingen, maar ik vond ook de vriendinnen die... Er kwamen heel veel, zat om de havenklap nieuwe vriendinnen. En die gingen dan maar een paar pagina's mee.
Plaf,
en
bedoel je?
Ja, Plaf. Ja. Ja, en daar hoorde je dan nooit meer wat van.
Ja, ze versleept mensen bij de vleet.
Dat, ja, en dat vond ik wel. Dat vond ik ook wel dat je dat echt heel lang in haar leven terug zag komen. Dat niemand echt bij haar bleef.
Maar goed, toen heeft ze dus al redelijk jong, heeft ze gewoon haar eerste zware depressies.
Ja, 9 was ze toch?
Ja.
En 21 toen ze in de inzinking had na een stage. Wat jij vertelde, stage waar ook in de Bell Jar over wordt gesproken. Ze wordt uitgenodigd voor het prestigieuze blad Mademoiselle. Ja. Zij verwacht dat ze daar het literaire kwartier in haar eentje mag gaan vullen. Maar in de praktijk krijgen ze vooral les hoe je als dame moet kleden. Ja. Moet je naar feestjes. En zij keert eigenlijk helemaal gedesillusioneerd terug met het besef dat de enige keuze die je als jonge vrouw in de jaren 50 in Amerika hebt... enige keuze waarin je over zelfbeschikking beschikt, zelfdoding is. En dat doet ze uiteindelijk. En dat wordt ook in de biografie van Clark heel uitvoerig beschreven. En daar schrok ik van, want er stonden dingen bij die ik niet wist. Op een gegeven moment verstopt ze zichzelf onder het huis van haar grootouders. Achter een hoop haardblokken, die ze ook heel conscientieus weer opstapelt. Neemt een shitload aan slaappillen in. En wordt, 12 uur later wakker, ontdekt dat ze nog leeft... en begint met haar hoofd tegen de betonnen fundering... van de onderkant van het huis te slaan... om zichzelf maar te doden. Dus je wil zo graag niet bestaan. En het is natuurlijk ook tegelijkertijd lelijk... maar een poëtisch beeld... dat je onder het huis, wat de immigranten hebben gebouwd... wat ze hebben gedaan om een beter leven voor hun kinderen te krijgen... probeert met je hoofd jezelf kapot te maken... aan de hand van die fundamenten. Dat leven, nou goed, zij herstelt dankzij elektroshocktherapie en de opname in een instelling voor ongelukkige mensen. Daarover gaat de Bell Jar ook. Joost, de Bell Jar eindigt met de mededeling dat Esther Greenwood, de hoofdpersoon...
Ja, de hoofdpersoon, dus haar alter ego.
Haar alter ego totaal genezen is. Hadden jullie niet, toen je dat voor het eerst las, dat je dacht van, meh?
Ja, maar dat komt ook, denk ik, omdat je weet... hoe het leven van Sylvia zelf eindigt.
Ah.
Dat is natuurlijk een beetje... omdat je ook... je leest het als haar alter ego. Dus je dan denk je wel van... ja, dit geloof ik niet.
Hmm.
Ik vond dat ook te stellig om te zeggen dat iemand... ja, compleet
genezen. Voor mij is dat hetzelfde als haar dood. Het voelt gewoon aan als een momentopname.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment denkt... dat er een moment is dat je denkt... oh, nu ben ik weer genezen. En je weet nooit hoe lang dat... hoe lang geluk duurt of hoe lang stabiliteit duurt.
Wat grappig
ook
is,
omdat je er zelf geen invloed op hebt.
Ja, maar wat grappig is, omdat het natuurlijk in de American Dream, in het Amerikaanse maakbaarheidsideaal, het niet wordt voorgesteld als een stadium dat komt en weer voorbij trekt, net zoals somberte of mismoedigheid, maar als een einddoel. Waardoor je ook een soort vernederende nederlaag ervaart wanneer je dan weer in een depressie vervalt. Maar goed. Plath herstelt, komt uit de instelling, is een zomer lang knijtermanisch. Ze verft haar haar Madonna blond, maakt flink gebruik van het pessarium die na afloop, nou, dan kan je mee zak lopen op een gegeven moment.
Ik wil dat fijn dat je... Oké, okay. Nou ja, goed. Sophie op Plath, kortom,
de levensgenieter.
Levensgenieter.
Zo had het boek moeten eten.
Confivant eindigt op van haar Smith College met eer, met lof.
Ja, maar dat moeten we wel erbij zetten. Ze schrijft ook, ja goed, in de biografie van Heather Clark... is alles wat ze doet briljant. Weet je, elk jeugdwerk, elk jeugdgedicht.
Wat echt wel meevalt.
Wat op zich wel meevalt. Maar het is wel iemand die echt al op jonge leeftijd ongelooflijk veel publiceert.
En ongelooflijk
heel ambitieus is. Ja. Echt al op de 14 ongeveer brieven naar de New Yorker schrijft met gedichten. Iemand die niet te houden is van ambitie.
En wat ik dan een beetje storend vond aan de biografie... is dat hoe kritisch Sylvia zelf was op dat wat ze maakte... werd dan toch een soort van de hemel ingeprezen door Heather Clark. Dat ik dacht...
Ze vindt heel veel dingen geniaal.
Ja, terwijl Sylvia zelf heel kritisch was. Ik denk, dat is dan toch nergens voor nodig. Daar kun je dan toch ook gewoon... Ja, nee, maar daar kun je toch gewoon in meegaan dan. Als je schrijft de biografie over Sylvia, niet in... Een soort verhemeling.
Nee, nou, ik vond het niet per se hagiografisch, hoor, de biografie.
Nee, maar ze gaat er wel niet. De proloog wel, dat ze zegt, het is briljant werk. Dat ik denk,
Nou, wat ik wel mooi vind aan de biografie... is dat ze duidelijk zegt van... en eigenlijk hadden we aan het begin van de uitzending al over... van heel vaak als je weet hoe iemand is omgekomen... wordt het al snel een soort van pathologie. Alsof het hele boek een ziektebeeldbeschrijving is... En ik heb bijvoorbeeld een geweldig boek gelezen van een biografie van Robert Lowell, de dichter.
Oh, ja.
En echt door een psychiater. Dus dan wordt alles naar zijn manie toegeschreven.
Yeah.
Wat wel interessant is, maar ja... En wat die Heather Clark dus meer probeert te doen, is gewoon echt het leven te laten zien zoals het was. Zoals ze het meemaakte elke dag. Waardoor het boek dus echt... Ja, fucking dik is.
Ja, het is echt dik.
Het is heel goed als je niet weet wat je die avond moet eten. Want gewoon alle maaltijden die ze hebben, komen erin aan bod.
Het is dikker dan de Statenbijbel, die verluisteren. Maar het geeft wel hele interessante inzichten. Ja. En ook in de tijd waarin ze leefde. En wat ik heel interessant vond, op een gegeven moment is ze dus afgestudeerd aan Smith College. En dan krijgt zij een beurs voor Cambridge, Engeland. En zij vertrekt dus in 1956 naar Engeland. En Engeland was een soort derde wereldland in die tijd. Ja, het is nog steeds. Is misschien een beetje, maar geen verwarming. Fucking, je woonde eigenlijk in een veenhutje, weet je wel. Het was echt alsof je in het Archeon, niet in het flitsende gedeelte van het Archeon, je tijd doorbracht.
Zeker die naoorlogse jaren was Amerika gewoon booming.
Ja.
Iedereen werd rijk, iedereen kocht een tv, iedereen kocht een koelkast.
Hij was warm water.
Terwijl Engeland gewoon in de jaren 40, na de oorlog, jaren 50, allemaal gewoon op rantsoen stonden en gewoon huizen van ellende uit elkaar vielen.
Ja. En Sylvia, die kwam terecht op Cambridge, waar ze ook tegen... Want ze dacht dat Amerika seksistisch was. Nou, Engeland was het
Hoi,
3000
ik ben Engeland, even voorstellen.
Ja. En dat je bijna denkt, nou, nu gaat ze het opgeven, maar dan.
Maar dan. Ja, maar dan kom je dus bij fase 2. Mag ik een heel klein stukje voorlezen uit Daddy? Want ze beschrijft die overgang zo mooi.
Ja.
Dat is haar beroemde gedicht uit zo'n lang gedicht. Ik zal een stukje voorlezen. En dan schrijft ze... I was 10 when they buried you. En heeft ze dus over haar vader. At 20 I tried to die and get back, back, back to you. I thought even the bones would do. But it pulled me out of the sack and stuck me together with glue. And then I knew what to do. I made a mole out of you. A man in black with a Mein Kampf look. Nou, die man in black with a Mein Kampf look. Wat een goede manier om iemand te beschrijven. Dat is dus Ted Hughes.
Een orkaan. Een natuurkracht uit Yorkshire.
Ja, ongelooflijk. Een man met een kaaklijn waarmee je de Mount Everest ongeveer zo over kan komen. Echt een beer van een vent.
Ja, 1,90 meter schoon.
Geweldig haar.
Ja, fantastisch.
Ik moet wel zeggen...
Wat een knappe man vroeger.
Wat een knappe man. Zo die foto's.
Ja, even objectiveren hoor.
Gewoon, super hetero.
Ik werd er hetero van. Ja.
Ja, jij werd er... Ja, nou dan de expert Bob.
Nee, ik vond het nee.
Wat?
Ja,
Nou, nee, ik vond dissident
er wel uit met de mening. Wat, nee, wat, ja,
nee, ik hou ook niet van seks, hè, dus ik kan wel beter gewoon nee.
Oh, ja,
vond,
ook niet van, nee.
De kaaklijn vond ik iets te veel. Ik hou wat meer van porselein.
Oh, je houdt van beertjes. Oh,
twinkie, twinkie, twink. Nou, okay.
Bas Heijnen, je valt op Bas Heijnen.
Nou, Bas,
Bob wordt helemaal rood.
Bas, als je luistert, stuur een mailtje naar
hij komt vaak langs.
Ja, Bas mag. En we sturen hem door aan Bob. maar gewoon Ted Hughes. En die was op dat moment al ja, zo'n golden boy. Hij was ook nog heel jong.
Ja, hij was niet helemaal doorgebroken.
Hij was nog niet gedebuteerd met een bundel. Maar hij wel al een aantal gedichten gehad.
Zijn naam zong rond. En die vroege gedichten vind ik vet goed. Van Ted Hughes.
Ja.
Beter dan de vroege gedichten.
En dan die eerste avond, zo ontmoet ik haar op een feestje in Cambridge. Is het ook meteen helemaal raak.
Ja, hij komt nog met een vriendin.
Ja.
Waarin een later gedicht van hem beschrijft hij het. Dus de vriendin staat gespannen als een kruisboog erbij. En dat moet wel. Want hij gaat dansen met Sylvia. Die heeft eerder die dag nog zijn gedicht gelezen uit zijn hoofd. Die begint zijn gedicht tegen hem te declameren. Nou, op vet tongen. En in een speels moment bijt ze ook nog eens een half stuk van zijn wang eraf.
Ja.
En ja, dan is het aan. Ja. Binnen 4 maanden... hebben ze sexy tijd gehad en staan ze voor het altaar.
Ja, dat gaat heel hard.
Dat gaat heel hard. En voor degene die een super slechte film heeft gezien uit 2003... ik heb hem de eergisteravond nog gekomen op DVD.
Gwyneth
Paltrow als Sylvia en Daniel Craig. Weet je wel, James Bond als Ted Hughes. Nou, ik gooi hem nog even in de PlayStation om af te spelen. En daar zie je al wat voor een enorm verschil de representatie is van die levens. Vergelijking met het echte leven zoals Clark dat schrijft in het boek... Want je ziet een heel liefdevolle huwelijkstijd. Ze houden heel veel van elkaar. Terwijl in de biografie, nou binnen een week na het huwelijk is het raak. Allebei knijterdepressief. Allebei een writersblok. Lopen zich de hele tijd op elkaar af te reageren. Gaan samen naar Amerika. Hughes zit er een beetje in een hoekje. Hot, maar chagrijnig te zijn. Sylvia zit een beetje, mager, chagrijnig.
Ja, mager.
Dus al snel ontstaan de scheurtjes. Maar er is ook, en dat is belangrijk voor de rest van deze hele aflevering... en ook van het werk van Hughes, wat wij gaan bespreken. Hughes is een mytholoog. Hij heeft zijn eigen levensmythe. Hij is gefascineerd door eigenlijk elke wereldmythologie die er is. Zijn werk is ook doorspekt met referenties aan de Welsche, de Egyptische, aan de Griekse mythologie. Hij is dol op het onleesbare, maar wel fascinerende werk van Robert Graves, The White Goddess, waarin betoogd wordt dat elke dichter eigenlijk een witte godin, een muze moet hebben. En ik hoor u nu denken, lezer, en moet de vrouw dan een witte god hebben? Nee. vrouwen zijn niet zo goed in dichten. Om maar meteen op dat seksisme terug te komen. En deze Ted Hughes is gewoon een natuurkracht. Als hij dus voor het eerst sexy tijd heeft met Sylvia, dat zij is ook een natuurkracht. Dan wordt ze ongeveer de hele slaapkamer afgebroken. Dus net een beetje wanneer Edward en Bella voor het eerst seks hebben, wanneer Bella een vampier is geworden. Dat blijft ook gewoon niks van het behang overeind.
Is dat...
Ken je klassieken?
Oh, okay. Ja, sorry. Ik moest heel even nadenken. Dit is met die vampieren.
Ja. ken je klassieken? En The Vampire That Was You is overigens ook een regel uit Daddy.
Okay.
Waarmee Sylvia naar Ted Hughes verwijst. Dus, maar goed, het is...
Twilight.
Twilight,
ja. Jongens. Ja,
maar dan niet Twilight Princess, maar dat is een ander verhaal. Maar alle gekheid tezijde, zij werken samen en Sylvia die werpt zich eigenlijk meteen op als een soort literair agent voor het werk van Hughes.
En ze typt zijn gedichten uit.
Typt ze uit, stuurt ze in, maakt een bundel. Hij hoeft niks te doen. Hij heeft ook altijd gezegd dat als hij Sylvia niet was tegengekomen, dat zegt hij ook ergens nog in een van de gedichten van Birthday Letters, zijn laatste bundel die over zijn leven met Sylvia gaat. Hij zei, dan zat ik gewoon op een Australische rol, een beetje te vies. Zij heeft
goed
gemaakt.
En wat hij dan natuurlijk heeft is dat inderdaad die hele klassieke mythologieën die er, en natuurlijk het Engelse landschap. Het is echt de meest Engelse dichter. Dus hij heeft eindeloos veel gedichten over valken en uilen en dassen
vossen.
En heggen en veldjes. En ik bedoel, er werd wel vaak gezegd van hij kon geen egel zien lopen zonder er gedichten over te schrijven.
Ja, maar want dat is namelijk ook een vooroordeel over zijn werk. Hè. Heel veel mensen denken dat hij een beetje de Rien Poortvliet was van de Engelse, poëzie. Als het gaat om het in kaart brengen van die hele fauna en rijkdom. Maar meerdere dichters hebben er in de loop der jaren ook op geweest dat hij elk dier ook een bepaalde mythische status gaf. Dus hij, een vos was geen vos, maar was altijd een soort alter ego van een dier van de natuur. die gered moest worden. En hij was ook heel erg voor een haast intuïtieve ervaring van poëzie. Via poëzie kon je andere mensen dichter bij het hogere brengen. En een van de dingen die dus dodelijk waren, en dat gaat heel tragisch zijn als we zo meteen naar de rest van zijn leven gaan kijken. Een van de dingen die dodelijk zijn bij het goed begrijpen van poëzie is interpretatie. Op een zeker moment stuurt hij dan Engelse letterkunde, dan heeft hij een droom. En dan komt er vanaf de trap, komt er een rechtopstaande vos van 2 meter... met een verbrand gezicht en verbrande poten. Die komt naar hem toe, terwijl in die droom Hughes een essay aan het schrijven is over een of andere dichter. En die vos die legt zijn bebloede, verbrande poot op dat essaypapier en zegt: stop, you're destroying us. En dat vertelt Hughes later van: ja, dit was het teken dat ik gewoon alleen nog maar met het maken van gedichten bezig moest gaan en niet met het lezen ervan. Want in die droom, god, die poot van die vos, die afdruk op mijn essay, het bloed, weet je wel, het was gewoon een afdruk waaruit je ze de toekomst kon lezen. Nou, dacht, die, ja, man, ja, die man, hoe die denkt, prachtig. En het sneuwe is natuurlijk dat in de loop der jaren de literatuurkritiek heel erg Hughes werk, Hughes gedichten, maar ook Plas gedichten is gaan lezen als, wat jij net zegt, Joost, de onheilstijding. Of als een bewijs van het patriarchaat. En dat is allemaal heel sneu. Maar goed, ik loop op de zaken vooruit. Ze zijn volgens mij zo al een half uur aan het opnemen en nog niet eens. Dus dan laten we het wat korter, laten we het samenvatten. Ze trouwen.
Ze maken een mooie reis door Amerika.
Ja. Hughes kan niet aarden in Amerika. Ze gaan terug naar Engeland, kopen een huis, krijgen 2 kinderen.
Ja. En na de Nicholas en Frida.
Nicholas en Frida. En na de geboorte van Nicholas gaat het mis. Het vermoeden bestaat. En dat vond ik ook interessant in de biografie van Clark. Kijk, heel vaak is gezegd dat Sylvia en Ted, dat Sylvia zo depressief werd en zichzelf het leven benam, omdat ze verlaten was. Uit liefdesverdriet, omdat een man haar verliet. Wat natuurlijk ook ergens best wel paternaliserend is om dat te vinden. En hier in het boek wordt ook zo van: nou, ze vertoonde sterke kenmerken van een zware postnatale depressie.
Ja, ja, inderdaad.
Dus kindje wordt geboren, 2e kind, zoon Nicholas. En op een gegeven moment wordt Ted verliefd op een andere vrouw. Nu is zij natuurlijk niet ongevoelig voor vrouwelijk schoon. En tegen die tijd heeft hij echt al een huifkar vol awards en erkenning gewonnen. Ja, nee. Dus ja, dat was natuurlijk.
De debuut is Hawk in the Rain.
Hawk in the Rain.
Wint meteen een grote prijs,
ja,
mee.
Dat iedereen kreeg daar, elke literaire criticus kreeg daar een soort van geluksboner van. Ja. Dus iedereen gaf hem prijzen en lof en zo. Je,
ja,
kan ook een pechboner hebben trouwens.
Ja, nee, dat gebeurt ook. Dat heb ik wel eens meegemaakt, ja. Maar ja, inderdaad. Zullen we het nu over het werk schrijven hebben dat ze in die tijd schrijven?
Ja.
Want nou, we hebben het al eigenlijk een beetje gehad over De Glazen Stolp. Dat is echt zo'n boek, wat ik al zei, wat heel goed is om te lezen. Het voelt echt een beetje aan, en dan chargeer ik natuurlijk. Maar inderdaad, een soort van girls meets Mad Men, om 2 tv-series,
ja,
te kijken.
Mooi gezegd, mooi gezegd.
Ik heb dat een paar jaar geleden herlezen.
Plus One Flew Over the Cuckoo's.
Ja, dat zit, ja, het boek heeft echt zo'n knip. Ja. Dat het begint gewoon met een soort van vrolijk leven in New York, zoals je het allemaal wel een beetje wil hebben. Ja. Maar dan minus het seksisme. En daarna wordt het echt meer een pathologie. En gaat het veel meer over hoe dat meisje, haar van Esther Greenwood, die hoofdpersoon, hoe haar zelfbeeld wordt voor alle kanten met mokers wordt bewerkt en hoe ze zich overeind probeert te houden. Ja, goed. En dat boek publiceert ze nog bij leven.
Ja, een maand voordat ze zichzelf doodde.
Ja, geen goede recensies krijgt het.
Medium recensies.
Ja, medium recensies.
Het was ook zo dat een jaar daarvoor, dat wordt ook duidelijk gemaakt in de biografie, verscheen al het boek The Haha van een leeftijdsgenoot. Even de naam van de auteur kwijt, maar het gaat eigenlijk ook over een jonge, succesvolle vrouw die belandt in een gesticht.
Ja, dus die maait eigenlijk het gras voor de voeten weg.
Ja, waar ze ook heel gefrustreerd over was. En kijk, Plath lag in scheiding met Hughes. En zij wilde eigenlijk ook gewoon dat het boek een bestseller werd. Een soort De Avond is Ongemak van de jaren 50, 60. Zodat ze in het levensonderhoud van haar familie kon voorzien. En dat was het niet.
Ja, nee, dat was het zeker niet. En ondertussen schreef ze dus aan wat na haar dood is uitgegeven als Ariel.
Ja.
Door Ted Hughes uitgegeven.
Ja, want Ted Hughes was haar, na haar dood, was hij haar erfbewaarder. Dus de man die over haar rechten ging en alle boeken voor haar heeft samengesteld. Waar ook nog heel veel debatten en discussies over zijn geweest. Maar in ieder geval heeft hij dat heel mooi gedaan met Ariel, want dat boek kwam uit en won toen meteen de Pulitzer Prize.
Nee, dat is niet waar, Joost.
De verzamelde gedichten zijn. Ja, sorry. Ja, de verzamelde gedichten.
Ja. Maar Ariel, dat is grappig dat je dat zegt. Dat heeft Plath geschreven in de nazomer, herfst en winter van 62-63. En veel mensen denken dat ze Ariel schreef toen ze midden in de zware depressie zat, die eigenlijk
eigenlijk de proloog vormde voor die zelfdoding. Maar in een van de verschillende edities, kijk, het is grappig, lieve luisteraar, je hebt van een dichtbundel, is het niet altijd zo dat elke nieuwe druk precies hetzelfde is als de vorige druk. En in het geval van Sylvia Plath komt daarbij dat de eerste druk van Ariel is samengesteld door Ted Hughes. En hij heeft daarin, zou je kunnen zeggen, een bepaalde vorm van censuur gepleegd. Bepaalde gedichten die te hard waren, die bijvoorbeeld over Sylvia's moeder gingen, maar ook over Asya Wavell, de vrouw waarvoor hij uiteindelijk Sylvia en zijn gezin verliet. Die heeft hij eruit uitgelaten. En daar zijn later vooral feministische literatuurcritici enorm over gevallen. In de loop der jaren zijn er dus ook uitgaven geweest van Ariel die wel dezelfde gedichten bevatten als degene die Sylvia in het eindmanuscript had gestopt. En waarom is dat belangrijk? Niet alleen welke gedichten je in een bundel stopt, maar ook de volgorde waarin je die gedichten aanbiedt aan de lezer, zijn van levensbelang hoe de bundel op je afkomt. Welke dwarsverbanden de gedichten gaan.
Want is daarin ook ingeschoven in de verschillende edities, zeker, ook in de volgorde?
Volgorde is enorm geschoven. En nu is het zo dat dat het originele manuscript eindigt, zoals Sylvia het had gewild dan, met het woord spring. Het eerste woord van de bundel is life en het eindigt met spring en het is hoopvol. Als in, ik ben verlaten, ik ben door een diep dal gegaan, maar ik heb mijn vader afgezworen. Daar komen we zo meteen op met het gedicht Daddy. Maar er is hoop. En het
Het is love and life.
Ja, maar jij hebt dus de editie die door Ted Hughes is samengesteld.
Oh ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, goed.
Ja, en die van Hughes, die eindigt met een gedicht over woorden, over de kracht en de onmacht van woorden. En die eindigt op een andere toon dan Sylvia had geïntendeerd. En daar zijn mensen terecht over gevallen. Maar wat ik interessanter vond, is dat in een van die herziene drukken is op een gegeven moment Frida Hughes aan het woord. De dochter van Sylvia en Ted, geboren 1 april 1960. Leeft nog steeds, wordt trouwens de hele tijd uitgenodigd voor talloze Plath-documentaires. En die schrijft daarin, ik pak even het citaat erbij. Mijn moeder, die vond de stem van Ariel, de Ariel voice, die vond ze eigenlijk ver voordat ze helemaal in de depressie raakte en zo. En ze heeft zich altijd verzet, met ze bedoel ik Frida, dat mensen Ariel gebruikten om woedend te worden op Ted Hughes. Dat ze eigenlijk het als een soort van bewijsmateriaal zagen, die hele dichtbundel, dat Ted een onmens was, dat hij het slecht heeft gedaan. En daarover schrijft Frida Hughes het volgende. Het was alsof de bouwstenen van haar poëtische energie, dus die van Sylvia Plath, werden gebruikt om versies van mijn moeder te maken die alleen de bouwers weerspiegelden, niet haarzelf. En ik zag gedichten als Lazarus en Daddy keer op keer ontleed worden, waarbij het moment waarop mijn moeder ze schreef werd betrokken op haar gehele leven, haar gehele persoon, alsof zij de som waren van al haar ervaringen. En dat ben ik met haar eens. Ik heb het idee dat dit wel een van de meest overgeïnterpreteerde bundels is. En weet je, we praten nu wel de hele tijd zo over deze bundel, maar laten we eens luisteren wat erin staat. En Bob, jij vertelde mij dat een van deze gedichten in de bundel jou heel dierbaar is.
Ja, dat is Lady Lazarus. Ik denk dat ik 16 of 17 was en ik woonde nog thuis in Veenendaal. En
toen Bob nog een Bobje was.
Ja, en toen ik had rood haar en ik zat nog in de kast.
Had je rood haar?
Ik had rood haar, ja, ooit. Rood haar en ik was zat nog in de kast en was best wel onzeker.
Zijn je in de kast of in de klas?
Kast.
Allebei waarschijnlijk.
Ook in de klas, nog, yes. Ja. En toen las ik dit en toen ik was weggeblazen door de schoonheid, door de intensiteit. Maar het waren vooral eigenlijk die laatste drie zinnen die ik las. En toen dacht ik, heel erg narcistisch misschien, maar dit gaat over mij. Dit is en het was echt een soort nieuw begin voor mij. Dat ik dacht, er moet een nieuwe. Het is tijd dat ik uit de kast ga komen. En dat het, weet je, als mensen me
echt
pesten met rood haar, I don't give a fuck. Dit is wie ik ben. Take it or leave it.
Wauw, Bob. Oké. Okay.
Ja, en dat is ook de reden dat ik die tatoeage ga laten zetten.
Misschien kan je het voorlezen. Ja. Dat we dan raden welke zin dat tatoeage is.
wat weet jij wat ik niet weet? Je ga je een tatoeage laten zetten?
Zeker. Met die laatste drie zinnen.
Dan heb je het wel verklapt. Nou, maar oké.
Okay. Ja, okay. Ja.
Nou, maar Bob, genoeg gepraat. Laat maar horen. Vrouwen Lazarus in de vertaling van
Ellen Dekwits.
Oh, dank je, Bob.
Door Bob Kappen. En nu je Jan Veen stem opzetten.
Ik heb het weer gedaan. Eens in de 10 jaar lukt het me. Een soort wandelend mirakel. Mijn vel helder als een lampenkap van de nazi's. Mijn rechtervoet een presse-papier. Mijn gezicht een uitdrukkingsloos fijn Joods linnen. Pel het servetje af. O, mijn vijand, schrik ik je af? De neus, de oogholtes, het volledige gebit. De zure adem zal binnen een dag verdwijnen. Gauw, gauw zal het vlees dat het godgraf at me weer bewonen. En ik weer een lachende vrouw zijn. Ik ben pas 30. En net als de kat kan ik 9 keer sterven. Dit is nummer 3. Wat een bende om ieder decennium te vernietigen. Al die miljoenen gloeidraden, de pindakauwende menigte, schuift aan om te zien hoe ze me van top tot teen uitpakken. De grote striptease. Heren, dames, dit zijn mijn handen, mijn knieën. Ik ben misschien van vlees en been. Maar ik ben desalniettemin dezelfde, identieke vrouw. Toen het voor het eerst gebeurde, was ik 10. Het was een ongeluk. De tweede keer was het mijn bedoeling om het uit te zitten en niet terug te komen. Ik wiegde gesloten. Als een schelp. Ze moest roepen en roepen. En de wormen van me afplukken als kleverige parels. Sterven is een kunst, net als de rest. En ik doe het bijzonder goed. Ik doe het zodat het hels voelt. Ik doe het zodat het echt voelt. Je kan zeggen dat ik een roeping heb. Het is makkelijk genoeg om in een cel te doen. Het is makkelijk genoeg om het te doen en erin te blijven. Het is de theatrale terugkeer op klaarlichte dag. Naar dezelfde plek, dezelfde kop, dezelfde brute vermaakte kreet. Een wonder dat me meteen knock-out slaat. Er is een prijs om mijn littekens te mogen zien. Er is een prijs om mijn hartslag te mogen beluisteren. Hij doet het echt. En er is een prijs, een zeer hoge prijs, voor een gesprek of een aanraking, of voor een beetje bloed. Of voor mijn haren of mijn kleren. Dus, her dokter, dus, her vijand, ik ben jullie opus, ik ben jullie kostbaarheid, de 24 karaats gouden baby. Die smelt tot een schreeuw. Ik draai en brand. Denk niet dat ik je bezorgdheid onderschat. As, as. Je pookt op en roert. Vlees, bot, er is niets meer over. Een stuk zeep, een trouwring, een gouden vulling. Her God, her Lucifer, pas op, pas op. Uit de as herrijs ik met mijn rode haar en ik eet mannen als adem.
Nice, Bob.
Nice, Bob. Dat rode haar. Ja, dat was een klap voor jou toen je dat las.
Ja. En dat je mannen mag eten als adem en dat het niet uitmaakt.
Nee, precies. Al denk ik dat in het geval van Platsen en misschien wraak eerder mee bedoelde.
Ja, maar dat is misschien was voor mij ook wel een soort wraak op de periode dat je in de kas zit. Dus dat het een beetje de andere kant op werkt. Dat je zo lang in de kast hebt gezeten en dus iets niet mag, wat je eigenlijk wel wil. Of misschien is het meer dat het niet durven is. Mm-hmm. En dat dit voor mij echt een soort startschot was om achter de mannen aan te gaan.
Want je had toen ook nog nooit met een man gezoend?
Jawel, een beetje in het fietsenhok, maar goed, ja.
In Veenendaal?
In Veenendaal,
in het fietsenhok. Ja. Ja, dat is de enige plek in Veenendaal waar je kan zoenen, denk ik, met mannen. Maar dat is wel een van de mooiste dingen natuurlijk van poëzie, waar we het vorige keer over Louise Glick ook al over hadden. Dat je soms een gedicht hebt, want dit gedicht gaat natuurlijk niet over uit de kast komen op een bepaalde manier. Maar er hoeft dan gewoon maar net 2 zinnen in te zitten in zo'n gedicht waar je gewoon aan blijft hangen.
Ja, en dat, die landmijn.
Ja, die landmijnen. Ja.
En dat is toch gewoon echt het heerlijke van poëzie altijd.
Ja, mee eens. En het is ook vaak, dat vind ik ook zo fijn aan, ook altijd niet noodzakelijk een doel. Dat je denkt, oh, wat een mooi gedicht heb ik gelezen, maar een middel. Want anders hadden wij nu nooit geweten dat jij in het fietshok van Veenendaal al wel zoentjes had uitgewisseld. Hé, hey, dit gedicht. Hier is veel destijds om te doen geweest. Ja. Veel mensen hebben het natuurlijk geïnterpreteerd als van... kijk, dit is de helsbestemming. Ze lezen het louter in de dood van Plath zelf. Maar er is hier meer aan de hand. Want mensen hebben zich destijds, en volgens mij nu nog steeds wel... boos gemaakt over toe-eigening. Dat Plath, die dus afstamt van Duitse en Oostenrijkse immigranten... hier doet alsof ze van Joodse kom af is, hier woorden gebruikt. Je zou kunnen zeggen dat het een vorm is, om het met een modern woord te zeggen, van cultural appropriation.
Ja, wat vinden wij daarvan? Waar we het net over hadden, dat daddy, waarin ze haar vader dus ook op een gegeven moment gewoon met een nazi vergelijkt. En haar vader was dus absoluut geen nazi.
Nee.
Echt lang voordat het nazisme opkwam, was hij al naar Amerika
gevlucht,
geëmigreerd. Ja. En dan schrijft ze... je was een Duitser voor mij en de taal obsceen. Was als een stampende trein die mij afvoerde als een Jood naar Dachau, Auschwitz, Belzen. Mijn stem werd Joods. Ik ben vast een Jood. Zag ze later. Ik was altijd bang voor jou, jouw Luftwaffe, jouw stadhuistaal, jouw keurige snor, jouw arische oog, felblauw. Jij panzerman, panzerman. Dus
wacht even, vertaling van Anneke Brassinga.
Van Anneke Brassinga, en daar zit dat natuurlijk ook helemaal. Dat ze eigenlijk haar persoonlijke verdriet linea recta met de Holocaust vergelijkt.
Ja, daar was ze op jonge leeftijd ook al mee bezig, toch? Want dat staat ook in die biografie van Clark. Dat Duitse was al, toen ze nog jong was en in haar puberteit, een enorme fascinatie. Dat Duits leren...
Maar niet nazisme.
Nee, gewoon Duitse. Het Duitse. Ja, goed, maar nou, Duits leren.
Toen het boek uitkwam, werd het hier dus heel veel mensen om. Omdat die dacht boos. Omdat die dacht, ja, hoe durf je jezelf... Ja. Met de Holocaust te vergelijken.
Maar als ik daar iets... Ik heb daarover nagedacht, want dat had ik toen ik het voor het eerst... Kijk, we komen zo meteen nog wat meer denken op Daddy. Wat een gedicht over 16-jarige leeftijd gesproken, Bob. Dat hing op mijn 16e op mijn spiegel. Dat vond ik zo bizar. Mijn vader is ook half Duits, dus er zit ook een soort herkenning in. En ik had het in de tijd, en ook toen ik dit later... ook tijdens mijn studies dit gedicht moest analyseren... had ik er te moeilijk mee. Tot ik op een gegeven moment besefte dat... De Jodenvervolging, ook als je kijkt naar het leven van Plath... voor Plath net zo voelde als de indamming van de vrijheden van vrouwen. Het reduceren van vrouwenlichamen tot iets wat je louter inzet voor dienstbaarheid. Of desnoods om er dingen van af te halen, dingen aan te... Weet je wel, je bent niet meer de baas over je eigen lichaam. En eigenlijk schakelt zij in dit gedicht, vind ik... het Derde Rijk gelijk met het patriarchaat. En dat is heftig, maar van daaruit kan ik het wel weer begrijpen... dat ze wel recht heeft om het fascisme hierin te zetten. Wat denken jullie? Of recht hebben, dat vind ik zo'n lullig woord. Maar ik begrijp het. Ja, ik begrijp dat het even heftig... Het is voor haar ook een zaak op leven of dood. Want omdat zij niet meedraaide in die maatschappij... kwam die opsluiting, kwamen die elektroshocks... En zij wist ook dat ze nooit meer die elektroshock zou gaan doen... als ze eerder zichzelf dan van het leven zou beroven.
Ja, en Daddy zit ook een beetje. Dat ze zegt, vrouwen aanbidden een fascist. De laars in de nek. Het brute hart van een brute als jij. Maar goed, daar is het... Aan de ene kant kan je dat inderdaad op het pad weer gaat... projecteren. En dan zit je een beetje in zo'n feministische lezing. Aan de andere kant zit er denk ik ook in dat ze een soort van... En daar kunnen mensen boos om zijn, denk ik. Het voelde ook wel echt aan als een stijlmiddel. Ze wil in bijvoorbeeld dat gedicht Daddy Dear... wil ze van haar vader ook een soort van opper...
opper stormbaanvuur.
Maar een soort van hoofdschuldige voor haar leven. Het grootste kwaad dat ze kan bedenken. En ja, dan snap ik dat je die vergelijking met Auschwitz maakt... en met het Derde Rijk. Het gekke is, ik heb er zelf, als je dat nu leest... zo ook als het een stijlmiddel is, geen moeite mee... Maar ik kan me voorstellen dat je dat in de jaren 60, zo kort na de oorlog, dat veel gevoeliger lag nog. Dat het van die woorden waren die je niet eens durfde uit te spreken. Nu klinkt een man in black with a Mein Kampf look, klinkt gewoon behoorlijk tof.
Ja.
Maar in die tijd was het natuurlijk echt gewoon, ja, wauw, wat zeg je daar? Weet je wel?
Ik zou je wel de andere kant op swipen hoor, op Tinder, als dat er stond.
Ja, als dat zeg maar mijn beschrijving was.
Dat doet dit maar even niet, ja.
Ja, nee, dat ben ik met je eens.
Ik wou zeggen, wat hoor ik daar? Is er een vraag?
Oh mijn god, vragen.
Is het een merel?
Nee, is het een merel?
Ik moet een merel fluiten.
Ja, een hele rare merel.
Hallo.
Hé merel, jij bent er ook.
Ik ben er ook, ja.
Er is nog post.
In stilte. Ja, er is post, zeker. Er is een vraag binnengekomen van Nathalie. En die schrijft het volgende. Beste Bob, Joost en Ellen. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor het maken van de podcast. Mm. In alles is te merken dat jullie er zelf ook plezier aan beleven. Fijn. Ik lach om jullie grapjes en het luisteren. En het luisteren van een aflevering voelt alsof ik net een ontzettend diepgaand en goed gesprek heb gevoerd. Oh. Zo'n gesprek waar er echte verbinding is.
Oh.
En dat terwijl ik geen woord zeg en in tijd en ruimte ver van jullie afsta. Maar goed, ik ben geïnteresseerd in het volgende. Ik ben van nature wat afkerig van hypes. Ik heb nooit aan Zumba gedaan, quinoa gegeten of dead sneakers gedragen.
Wat voor sneakers?
Dead sneakers. Nee. Ik heb dit gegoogeld. Het zijn dus van die witte sneakers die je vader had kunnen dragen in de jaren 90. Dead sneakers. Jullie draaien al een tijdje mee in de literaire wereld. Kan je in deze wereld ook spreken over hypes? Welke onderwerpen waren bijvoorbeeld 5 jaren geleden helemaal hip en hot en zijn nu passé? En welke trends zijn er nu zichtbaar? Mij valt het op dat menig blogger / vlogger een boek uitbrengt. Vaak iets over lifestyle of over plannen. Onderwerpen als klimaatproblematiek, maar ook discriminatie op basis van huidskleur, tussen haakjes, zie ik vaak terugkomen. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën en een mening hierover. Hartelijke groet, Nathalie.
Hey Nathalie. Bob, zie jij dat nou niet in de boekhandel gewoon heel erg voorbij komen?
Ja, het is wel... Bij Altenheim zijn allemaal ik en al mijn collega's zijn verantwoordelijk voor een bepaald deel van de winkel. Dus je bladert alles wel door, maar je bent er niet dagelijks mee bezig. Ik koop veel literatuur in, maar ik zie wel, wat mij vooral heel erg opvalt, is dat iedere bekende Nederlander schrijft tegenwoordig een boek.
Yeah.
Dat is echt, je kunt het zo gek niet bedenken. Weet je, een boek over Martien Meiland. Het is Patty Bart. Die gaat nu ook een kinderboek. Ik zou stiekem heel erg van Patty Bart.
Ja, ik vond het boek van Patty Bart heerlijk.
Ja, ik vond dat ook zalig. Nee, maar
voorgelezen. Echt een geweldig.
Nee, maar dat is gewoon wel wat ik wel heel erg vind. En de zoon van Anthony Kameling. En het is niet per se dat al die mensen geen boek zouden mogen schrijven. Maar dat is iets wat ik wel... Wat me steeds meer opvalt. En dat is ook natuurlijk met Amerikaanse mensen die in tv-series zitten. Dat wordt ook allemaal vertaald. En dat komt allemaal het water over, om het zo maar te zeggen. En dat is wel een trend die je ziet. Dat iedereen die bekend is ook met een boek komt. Dus het boek is ook nog een soort iets, een beetje het hoogst haalbare misschien. Voor veel mensen. Dat een boek een soort ultieme...
Ja, het is wel een gekke
bekroning van bestaan.
Ja,
is.
Inderdaad. Wel tegelijkertijd dat het medium boek weer omlaag trekt. Als elke Mogol er eentje schrijft.
Ja, het ligt er een beetje aan wie je het vraagt. Ligt eraan wie je het vraagt.
En ja, kijk, je hebt natuurlijk ook thematische hypes. Ik bedoel, je hebt nu natuurlijk heel veel boeken die met kolonialisme te maken hebben. Je hebt natuurlijk nu heel veel boeken die met racisme te maken hebben. En,
een paar jaar geleden was het depressie.
Zag depressie heb je heel veel. Je hebt op een gegeven moment echt van die neuronovels werden die genoemd. Een hele reeks boeken, romans. Die dan eigenlijk een soort van wij zijn ons brein-achtige analyse op de personages loslieten. Ja, je hebt natuurlijk periodes gehad dat alles over de oorlog ging. Dus je ziet het denk ik, je ziet het een beetje opvlammen. En dat duurt inderdaad ook een tijdje.
Een paar jaar geleden had je ook dat het opeens heel hip werd om echt flinke stukken essays te vermixen met autofictie. Ja. Maggie Nelson, de Argonauten moet ik aan denken.
Lieke Marsman.
Lieke Marsman, zeker. Ja,
ja Hans Maarten, Maarten van de Graaf.
Ja.
Niet Hans Maarten van de Graaf, dan maak ik een soort van gekke chimera van hem. Goed. En dus je hebt inderdaad van die thema's. En het moeilijke is altijd op het moment dat zo'n... dat lijkt me altijd heel lastig. Ik weet het voorbeeld van Willem de Otter... die bezig was met een boek dat geschreven was... vanuit de foetus van een zwanger kind. Of van een zwangere vrouw. En toen vervolgens kwam opeens Abdelkader Benali met een boek uit.
Brief aan mijn dochter?
De Lang Verwachte, waarmee hij de Libris won.
Oh ja!
Dan ben je dus als schrijver gekokblokt in feite. Want ja, dan kan je niet nog eens dat boek schrijven. Dus die heeft het toen helemaal omgegooid. En ik kan me voorstellen dat je wel de schrijver meer hebt. Dat als je nu een boek schrijft over iets dat nu een hype is... en jij komt 4 jaar of 3 jaar of 2 jaar later uit, dan ben je eigenlijk alweer te laat. Dus je moet er een beetje een... ik weet nog een aantal jaar geleden dat elke uitgeverij met romans kwamen die zich in de Eerste Wereldoorlog afspeelden. Want ja, dat was 100 jaar geleden. Yeah. En volgens mij is alleen...
Afgelopen jaar veel over Indische...
Ja, nee, natuurlijk.
Maar ook meer dan ooit nog over de Tweede Wereldoorlog met 75 jaar vrijheid. Ja. Maar dat is denk ik wel een van de grootste thema's die je in altijd ziet terugkomen. Dat de Tweede Wereldoorlog blijft...
Ja, eigenlijk zou de Tweede Wereldoorlog gewoon een keer de Gouden Gansfeer moeten krijgen. Wat die voor de boeken heeft gedaan.
Ja, je had op een gegeven moment...
Dat is echt... Dan mogen we dankbaar zijn.
Laten we nu naar het gedeelte gaan van na Sylvia's dood. En dat is eigenlijk heel heftig. Elke nieuwe biografie van Sylvia Plath vertelt je natuurlijk ook nieuwe dingen. Zeker omdat een aantal mensen die... tijdens de vorige biografieën toen die geschreven werden en gepubliceerd nog in leven waren. En nu zijn er steeds meer mensen aan het doodgaan. Nou, dat zijn natuurlijk brandende bibliotheken, waardoor je heel veel kennis over Sylvia, de ooggetuigen, sterven uit. Maar opeens hoef je ook niet meer mensen die nog leven te beschermen. En dat vond ik heel, heel heftig om te lezen in deze biografie. Namelijk Albert Alvarez. Dat is uiteindelijk is dat een van de beste vrienden van Ted. En dit is de man van wie in de wandelgangen al wel eens werd gesuggereerd dat hij in de laatste maanden van Sylvia Plath's leven een relatie met haar had. Dat heeft hij zelf altijd ontkend. Maar deze biografie werpt daar nieuw licht op, dat het wel aannemelijk was dat ze iets hadden. En het feit dat Ted Hughes, die heeft de laatste dagboeken van Sylvia, die ze in dat laatste half jaar schreef, vernietigd om een vriend te beschermen, zei hij. Nou, dat wijst er toch wel een beetje op dat het zijn BFF Alvarez was. En dit is van belang, lieve luisteraar, omdat Alvarez heel erg zichzelf meteen na de dood van Sylvia als een pleitbezorger, deed hij daarvoor ook al, maar nu met extra meer power, als een pleitbezorger voor haar poëzie heeft in de markt
gezet. Hij was zelf dichter, maar hij was ook bloemlezer. Hij heeft een paar hele invloedrijke bloemlezingen gemaakt. Zowel voor haar dood, maar vooral na haar dood. Waarin hij haar heel uitgebreid heeft opgenomen.
En hij is eigenlijk een van de drijvende krachten geweest van de kanonisatie van de mythe Sylvia Plath. Want hij bleef maar artikelen in de Observer. Hij bleef haar naam en fama verspreiden. En de suggestie wordt gewekt, had ik het gevoel dat het afkopen van schuld was. Maar hij is niet de enige geweest. Want hoe zat het met de moeder?
Nou ja, kijk, het grap, nou, niet alleen de moeder. Natuurlijk Hughes op de eerste plaats ook. Die heeft zich altijd over haar... gedichten ontfermd. En er zijn allemaal verschillende uitgaven gegaan. Als je daar uitgebreider over leest, kan ik nog één tip geven. Dat is echt een heerlijk boek. The Silent Woman van Janet Malcolm. Janet Malcolm is een hele goede Amerikaanse biografe, journaliste van de New Yorker. En die heeft eigenlijk een boek geschreven halfweg de jaren 90. Hughes leefde nog. Over twee vrouwen die allebei met een biografie over Plath bezig waren. En Malcolm laat een heel mooi zien over allereerst hoe kan je verschillend naar naar het leven kijken. Hè? Wat voor verschillende keuzes maak je als biograaf. Maar ook over hoe krijg je de rechten om uit brieven te citeren. En hoe beïnvloedt dat welke biografie je maakt. Dus uiteindelijk is er één biografie gekomen waarvan de schrijfster, volgens mij Anne Stevenson, zeg ik uit mijn hoofd, afstand heeft genomen van haar eigen biografie. En gewoon zei van, ik werd zo gemanipuleerd door de zus van Hughes, want die deed het werk. Dat was degene die over de rechten ging. Alwyn leeft nog steeds. Hele enge vrouw schijnt dat te zijn.
Nee, Alwyn is overleden.
Oh, is die wel overleden? Ja. Oké. Okay.
Maar dan misschien nog steeds eng. Dat kan
het. En dat met terugwerkende kracht. Dus dat is echt een tip als je wil lezen over hoe moeilijk het is zo'n biografie te maken. Wat Ellen al zei, het feit dat er nu mensen zijn overleden die haar goed gekend hebben en die nalatenschap hebben, brieven, dagboeken, noem op. Maar bijvoorbeeld een van de dingen die Plath ook heel erg heeft gekleurd, was dat haar moeder... na haar dood, nadat ze zo'n succes had met Ariel, postuum en daarna de verzamelde gedichten, een bundel heeft gemaakt van haar brieven, Letters Home. En daarin heeft de moeder, nou, we hadden het al eerder over, dat ze een hele gecompliceerde haat-liefde-relatie met haar moeder had. En van die haat-liefde-relatie heeft die moeder alleen liefde overgehouden. Dus die heeft alle negatieve brieven weggelaten en alleen maar de positieve brieven geplaatst. Waardoor ze in die Letters Home gewoon als een soort van blije huisvrouw overkwam. Die niks leuker vond om voor haar kinderen te zorgen. En heerlijk gek was op haar moeder en Amerika. En dus je ziet van alle kanten zijn er gewoon mensen bezig geweest die nalatenschap van haar te beïnvloeden en naar zich toe te trekken. Nou, heb je natuurlijk ook Ted Hughes nog helemaal... Nou, dan heb je natuurlijk het verhaal van Ted Hughes. Misschien moeten we dat ook kort vertellen. Dat wat natuurlijk zo bizar is, dat... kijk, je kan het hebben over de schuldvraag van... had Ted Hughes er schuld aan dat zij zichzelf van het leven heeft genomen? Ja, dat weet je nooit. Ik bedoel, dat die depressies zaten al vanaf haar jonge leeftijd erin.
En er wordt trouwens in deze biografie ook op geweest... dat zij vermoedelijk een zware, zeer zware postnatale depressie had.
Ja.
En er werd een lijst, dat is ook volgens mij niet eerder bekendgemaakt... van alle medicatie die ze in het tijd slikte. Amfetamine, downers, wat allemaal. Dat, een levensgevaarlijke cocktail.
Wat erin zit, en dat is natuurlijk heel verdrietig om te horen... en dat hoor je wel vaker bij zelfdodingen... dat wordt ook gezegd, ja, ze zat net op een nieuw medicijn... Yeah. En dat betekende dat je vaak 's ochtends heel down was. En dan, want dan was het medicijn op zijn minst... en daarna ging je weer up. En zij heeft natuurlijk in de ochtend heeft ze haar leven genomen. Zichzelf
gedood, ja.
Dus dat maakt iets heel treurigs. Maar wat het nog dubbel treurig maakt... en dat is waarom Hughes bijna zo'n soort van als schuldige door het leven moest gaan... is dat zijn tweede vrouw, Asia Wevil... ook zelfmoord heeft gepleegd. Of zichzelf heeft gedood, moet ik zeggen.
Op precies dezelfde manier.
Ja. Maar dan nog erger, want ze hadden een jonge dochter.
Die heeft zij eerst met slaappillen gedrogeerd. En
heeft toen ook meegenomen. Wat echt ongelooflijk. En hele rabiate feministen zagen daar bij Hughes in van... oh, zie je wel, hij heeft het ook bij haar voor elkaar gekregen. En na zijn dood is bijvoorbeeld ook wel als Hughes... hij is in 98 overleden. Zijn graf. Ik kon niet op het woord graf komen. Ja, jongens. Zijn graf beklad. Weet je wel, van moordenaar. En...
Yeah.
Maar goed. En ze hebben dus twee kinderen nagelaten. Waarvan de zoon ook zelf zichzelf heeft gedood.
Ja, maar dat heeft Ted gelukkig zelf niet meegemaakt.
Dat heeft hij gewoon meegemaakt. En zijn dochter is er nog. En schijnt volgens iedereen een heel aardige, vrolijke vrouw te zijn. En hoe bizar moet het zijn? Maar Ellen, jij hebt een gedicht van haar. Van
want voor we nog verder gaan naar het werk van Ted. Om even een voorbeeld te geven. Het verdrietige van het leven van Plath, maar ook van alle nabestaanden. Want kijk, als iemand overlijdt door zelfdoding... ik weet niet, was dat Duska Meising die zei dat het daarmee alle nabestaanden toch indirect in schuldigen veranderen. Want je bent, weet je wel, met het mooie lied dat ook over zelfdoding gaat... Your Love Alone Is Not Enough van de Manic Street Preachers. Je gaat toch op zoek naar een reden. En wat Ted Hughes en Frieda Hughes altijd heel erg dwars heeft gezeten... is dat alles wat over Plath geschreven werd... altijd ook resulteerde in een schuldvraag... maar ook in een soort sensatievoyeurisme. En daar heeft Frieda Hughes op een gegeven moment... een heel raak gedicht over geschreven... toen bekend werd dat ze dus het leven van Plath... met Hughes zouden verfilmen met Gwyneth Paltrow... en Daniel Craig in de hoofdrol. Mijn moeder door Frieda Hughes. Ze zijn haar weer aan het vermoorden. Ze schreef dat ze het zelf eens in de 10 jaar deed... maar zij doen het jaarlijks of wekelijks. Sommigen doen het zelfs dagelijks. Ze dragen haar dood rond in hun hoofden en beoefenen hem. Ze bespaart hen de moeite. Ze kunnen via haar sterven zonder zelf de keuze te hoeven maken. Mijn begraven moeder wordt opgegraven voor reprise na reprise... en nu willen ze een film maken... voor iedereen die niet in staat is om zich het lichaam voor te stellen. Het hoofd in de oven, het tot wees maken van kinderen. Zodat het kan worden teruggespoeld. Zodat ze haar weer opnieuw kunnen zien sterven. De pindakauwers, vermaakt door mijn moeders dood, zullen naar huis gaan. Elk met hun eigen herinnering aan haar, levenloos, een souvenir. Misschien kopen ze de DVD wel. En iemand op tv te zien betekent dat ze alleen maar op pauze hoeft te drukken. Als ze water op willen zetten, terwijl mijn moeder op het scherm haar adem inhoudt en pas sterft na de thee. De filmmakers hebben lichaamsdelen verzameld. Ze willen ze aan me laten zien. Ze hebben kleding nodig om de gewrichten te bedenken en de protheses te verbergen in de remake van mijn moeder. Ze willen haar poëzie gebruiken, bij wijze van hechtdraad, om het allemaal geloofwaardig te maken. Ze denken dat ik het te gek zou vinden om haar terug te hebben. Ze denken dat ze mijn moeders woorden moet schenken om de muil van hun monster te vullen. Hun Sylvia zelfmoordpop die zal lopen en praten en sterven als zij er zin in hebben. En sterven en sterven en altijd aan het sterven zal zijn.
Heel mooi.
Heel heftig.
En heel mooi, inderdaad, alle verwijzingen naar...
Het werk van Sylvia. En dat zie je ook in het werk van Ted Hughes. Kijk, je vertelde dus net over die dood van Asia Wavell, dus zijn tweede vrouw, op dezelfde manier als Sylvia. En ik heb dus de brieven van Hughes erbij gelezen. En daarin zei hij op een gegeven moment na die dood, er knapte iets in hem, logisch. Weet je, dit valt gewoon je niet voor te stellen. En hij begon een eigen mythologie te ontwikkelen. Hij bedacht een personage, Kraai, dat zich verzette tegen God. God die zogenaamd een perfecte schepping had gemaakt, maar als er zulke dingen in konden gebeuren, dan was er toch wel iets mis. En het mooie is, dat wordt gezien als een van de grote meesterwerken uit de Engelse letterkunde van de 20e eeuw. Het leven van Kraai, onlangs moet ik zeggen, erg mooi vertaald.
Doesburg,
ja, echt heel mooi
uitgegeven. Ben ik bezig
heel mooi uitgegeven.
Ik vind het toch heel fijn, zo'n tweetalige vertaling. Het is echt heel, dus je hebt op de linkerpagina het Engels en op het rechter het Nederlands.
En weet je, het is misschien hard, want je voelt je, ook als je de biografie leest, een enorme voyeur. Maar toch komen die gedichten daardoor harder aan. Je begrijpt meer van die gedichten. Ik zal een paar regels citeren. Kraai, moet je weten, lieve luisteraar, is in deze dichtbundel een ander persoon. Hoe noem je dat? Ja, jongens, dit is Ellen een week later. Schaam. Ja, wij zijn dus nu al bezig met het opnemen van de volgende podcast. Maar wij ontdekten net dat onze recorder uit was gevallen. Dus we hebben echt gewoon
de laatste 10 minuten in het luchtledige gepraat. Ja,
dus wij zullen dit nog aanvullen. Toch, Joost, we zullen dit even uit het geheugen, want we hadden een prachtig einde. Zullen we jullie vertellen wat wij in die laatste 10 minuten hebben gezegd. Het zal niet meer voorkomen, maar jullie begrip daarvoor.
Lees allemaal Kraai van Ted Hughes. Vertaald door Daan Doesburg. Bij de bezig bij. En lees dan ook maar de biografie van Sylvia Plath.
Ja, en we hadden voor de biografie uit mijn blote hoofd een 8,2 als cijfer gemiddelde.
Een prachtig gemiddelde.
En voor die van Kraai hadden we een 9-min.
Een 9-min.
Ja, als gemiddelde. Ja,
ik vond het echt geweldig. Dus,
ja, ik vond het heel mooi.
7,5 eigenlijk.
Oh, jij bent zo. Tot een heerlijk epische poëzie.
Oké,
supermooi.
Tot hier en niet verder.
Tot hier
en
niet verder. We gaan het door met de volgende aflevering. Jongens, sorry. Wij zijn ook maar mensen. En techniek is feilbaar. We houden van jullie allemaal.
Dag.
Echt waar.
Bye bye. Dag.